aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 28 van 14 juli 2023. Mijn naam is Joost Boers. Elke week een kort overzicht over de beurs, beleggen en vermogensopbouw. Ook een praktijkcasus of theoretische uitleg. En deze week meer over de indeling van de portefeuille via de Core Satellite methode. Ja, weer een zomerse week en het wachten was op de inflatiecijfers uit Amerika. Elke keer weer wachten op cijfers. Ja, dat zeg ik heel vaak, hè? Dat is ook gewoon zo. Ook deze week de start van de bedrijfscijfers over het eerste half jaar. Nou, woensdagmiddag kwamen dus die inflatiecijfers. Dat waren de Amerikaanse cijfers op het consumentenniveau. De Consumer Price Index, ofwel anders CPI genoemd. Het viel allemaal erg mee. De Amerikaanse consumentenprijzen zijn in de afgelopen 12 maanden met ongeveer 3% gestegen. Dat is het laagste stijgingspercentage sinds maart 2021. En ook lager dan wat analisten hadden verwacht. Ja, op maandbasis gaat het om een inflatie van ongeveer 0,2%. Zo blijkt uit die cijfers van het Bureau of Labor Statistics. Nou, in reactie op die cijfers stegen de beurskoersen. Terwijl, niet heel erg hard, maar ze gingen weer langzaam wat omhoog. Hè, terwijl de olieprijzen stijgen en de rentes op staatsobligaties iets daalden. Ja, beleggers lijken die cijfers echt het bewijs te zien dat het... eigenlijk die Amerikaanse centrale bank, die Federal Reserve, de rente niet veel verder meer gaat verhogen. Maar misschien is dat de wens is de waarde van de gedachte, maar op dit moment denken ze van dat het voldoende is. Maar ik denk dat straks er wat meer gekeken wordt naar de werkgelegenheidscijfers over een maand. Dus we gaan van cijfer naar cijfer, maar de komende 3-4 weken komen de bedrijven met hun eerste halfjaarcijfers. En die zijn ook belangrijk. Maar ja, dus de prijzen van brandstof en energie zijn hard gedaald. Zeker in Amerika, in Nederland niet. Maar benzine is een kwart goedkoper geworden. En je ziet inderdaad wel die gasprijzen dalen. De termijnkoersen van gas en benzine, of van olie, ruwe olie zijn gedaald. Dus dat is allemaal... positief voor de inflatiecijfers. Voedsel is nog wel duur, hè, in de supermarkt. Dus 6% duurder dan een jaar geleden. Terwijl ook wel die huisvestingkosten, dus de rente en de hypotheekrente, die zijn wat gestegen. Ja, daarmee komt die kerninflatie in Amerika, die de zeer bewegelijke prijzen van voedsel en energie niet meerekent, uit op 4,8%. Oké, in China daalt de inflatie. En die daalt redelijk snel. Dat is goed nieuws voor de inkopers van spullen uit China. Maar ja, te snel dalen kan ook een ander probleem opleveren. En dat noemen we dan weer deflatie. En we gaan van het ene probleem naar het andere probleem. De beursmensen verzinnen altijd wel weer problemen om over te schrijven. Ondertussen lijkt dus een deflatiescenario in China steeds aannemelijker. Vorige maand is de Chinese consumptieprijsinflatie vertraagd van 0,2 naar 0% jaar op jaar basis. Analisten hadden gerekend op een plus van 0,2%. Het werd dus 0. De producentenprijsindex daalde van min 4 naar min 5,5. Dus prijzen van producten dalen vrij hard in China. En daarmee exporteert China ook wel deflatie naar de rest van de wereld. Want je kan wat goedkoper inkopen. Dat is wel goed nieuws voor ons. We wijzen ook wel op een groeiafname in China. We verwachten ook dat er binnenkort de overheid wat met fiscale stimuleringsmaatregelen zullen worden aangekondigd om die groei weer wat aan te zwengelen. Ja, deflatie betekent inderdaad ook een afname van economische groei. En dat kan die recessie inleiden in de rest van de wereld. We hebben een sterke groei in China nodig, waar vroeger Duitsland de motor was, of Amerika de motor was, is het de laatste 15 jaar toch wel China geworden. Dus in Amerika daalt de inflatie, maar langzaam. In China daalt die wel wat sneller, maar in Amerika langzaam. En vooral in Amerika is het natuurlijk die loonstijging nog steeds doorwerkt en de voedselprijzen ook een langer stijgend effect hebben. Dat zien we hier ook in de supermarkten. De basisgrondstofprijsstijging uit het verleden werken nu nog door in de supermarkten. Dus de huidige daling van die grondstoffen zal pas weer over een maand of 4, 5 effect hebben op onze voedselprijzen in de supermarkten. Ja, dat hopen we dan. Daarom zijn de sommige analisten ook al niet meer zo fan van Ahold. Omdat er al heel veel positief nieuws in de koers zit. Maar ja, wat ander kort bedrijfsnieuws. Randstad doet een overname in Spanje. Koopt daar een detacheerder die actief is in de logistiek. Nou, goed om te zien dat het bedrijfsleven nog actief is en waarschijnlijk een economische opleving verwacht in 2024. Philips kreeg ook wat positief nieuws deze week. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs zet het bedrijf op de kooplijst met als 12-maands koersdoel 28 euro. En Goldman Sachs is niet de eerste de beste. Hè? Goldman Sachs is de wereldwijd grootste zakenbank. Amerikaanse zakenbank. En als Goldman Sachs iets vindt, dan gebeurt het ook vaak. Hè? Dus zij noemen zichzelf de godenzone van de aandelenhandel of het financiële stelsel. Vele regeringen die wat in het probleem zitten, zoals vroeger 8 jaar geleden Griekenland, die nodigen vaak ook jongens van Goldman Sachs uit om mee te denken over oplossingen om weer uit het probleem te komen. Dus dat is... Het zijn geen kleine jongens. Het zelfstandig bouwen van een beleggingsportefeuille. Nu ga ik even terug naar de theorie, wat ik in het begin aankondigde. Het zelfstandig opbouwen van een beleggingsportefeuille is belangrijk om op lange termijn succesvol te zijn. Maar van een goede beleggingsportefeuille dan. Hè. Vaak zijn portefeuilles van beleggers die zelfstandig bezig zijn via een online platform niet goed gestructureerd. Vanwege het ontbreken van een voorbeeld, hè, ze hebben geen modelportefeuille waar ze naar kijken, maar ze gaan zelf wat knutselen. Ja, het is een modelportefeuille dat overeenkomt met de doelstellingen, die kan je dan kopiëren. Het komt voor dat een particuliere verzameling opbouwen in een portefeuille, gebaseerd op tips die ze horen in de bedrijfskantines of op de golfbaan. Van tips en trends die gevolgd worden. Er is geen duidelijke structuur en daarom ook niet helder wat het te verwachten resultaat op lange termijn zal zijn of dat het beleggingsdoel gehaald gaat worden. Een strategie om verhouding, risico, rendement en doelstelling te bewaken is de zogenaamde Core Satellite portefeuille. Via een vaste kern, de Core, en daaromheen satellieten, kan je structuur aanbrengen en je kan risico verlagen en rendementskansen verhogen. Deze portefeuillestrategie is een oude methode die door vele vermogensbeheerders en dus banken en zelfstandig vermogensbeheerder in bepaalde mate wordt toegepast. Iedereen heeft zijn eigen kleur en zijn eigen smaak daaromheen gemaakt. Nou, nu even wat meer uitleg. Hè. Wat zijn die core-beleggingen? Ja, wie serieus vermogen wil opbouwen voor de lange termijn, moet dus eigenlijk voorzichtig te werk gaan. Goed kijken naar wat is je risicoprofiel, wat is je doelstelling, wat zijn je uitgangspunten. Daarom is het belangrijk een goede en stabiele basis in je portefeuille te hebben. Dat is precies waar de core voor bedoeld is. De core is eigenlijk de passieve kant van je beleggingen tegen zo laag mogelijk kosten. Voorbeelden van een core beleggingen zijn een mix portefeuille met daarin obligaties en aandelen. Of een belegging in de MSCI World Index. Of een staatsobligatiefonds. De verhouding tussen aandelen en obligaties in je core is afhankelijk van je risicoprofiel. Zorg in ieder geval voor dat je core goed gespreid is. Nou, daaromheen, om die kern, heb je allerlei satellieten. Nou, met die satellieten kun je wat meer risico nemen en alternatieve strategieën opnemen in je portefeuille. Ja, die satellieten zijn allemaal wat kleine dingen die je toevoegt aan de kern. Omdat je al een stabiele basis hebt, hè, dat is die core, kun je met de satellieten proberen om wat extra rendement te genereren door meer risico te nemen. Dus een satelliet is de actieve kant. Hè, misschien moet je met hogere kosten betalen als je een actieve beleggingsportefeuille zit die heel specifiek een bepaald doel nastreeft. Ja, voorbeelden van satellieten kunnen zijn, zijn beleggingen, zijn in themafondsen. Ja, zoals thema duurzaamheid, specifieke duurzaamheid, waar ik het verleden week over had, hè, die CO2-rechten. Of cybersecurity, of in AI, technologie. Of in specifieke deelgebieden. Of private equity, of hefboomproducten. Of sectorfondsen, dat je heel specifiek nog wat extra technologie aandelen of energie aandelen, duurzame nieuwe energietechnologieën toevoegt aan je kern. Dus het doel van de satellieten is vaak om net wat extra rendement te halen door in wat risicovollere producten te beleggen. En die speelruimte heb je doordat het grootste deel van je portefeuille een goed gespreide en stabiele core heeft. Ja, de kunst is nu om passief met actief beleggen te combineren. Aan welke verhouding moet je dan denken? Ja, om de kans op outperformance te behouden, dus ten opzichte van een index, met tegelijkertijd de risico en de kosten in de hand te houden, is een verhouding van ongeveer 70% kern en 30% satellieten optimaal. 70, 75, 30, 25, 25, 30. Tussentijds mag je hier best van afwijken, maar leg jezelf de discipline op om bovenstaande verhouding als lange termijn richtsnoer in de gaten te houden. Door de kern van je portefeuille op te bouwen met bijvoorbeeld indextrekkers, weet je zeker dat het rendement marktconform is. Ja, daar kijk je eigenlijk ook niet meer. Dat is een lange termijn belegging die je doet in de indextrekkers, gewoon in algemene indexen, wereldwijd gespreide index. De kern is ook statisch. Deze kan je een paar jaar aanhouden. De dynamische kant zijn dus die satellieten. Hier wordt dan ook vaker in gemuteerd. Er is geen eenduidige informatie over die satellieten. Het is voor iedereen een eigen keuze, afhankelijk van de macro-omgeving of geografische spreiding of bepaalde trends die je wil volgen. Het kan ook per vermogensbeheerder of per bank afwijken. En dit is ook een beetje het onderscheidende vermogen. De satellieten kunnen vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken en worden toegevoegd aan een portefeuille. Je kan het met individuele aandelen doen of via actieve beleggingsfondsen. Ja, eigenlijk, je mag het ook wel met indextrekkers doen. Maar dan ga je passief en passief. Maar op zich is dat ook niet zo erg. Als je gewoon wel iets meer een specifieke indextrekker kiest. Het kan op basis van wat ik zei van macrocijfers. Hè, dat je denkt van oké, er komt wat economische groei aan. Ik ga extra in aandelen, vooral in groeiaandelen zitten. Of ik wil wat defensiever, dan koop je een indextrekker die alleen maar in de defensieve sector zit. Dan maak je je portefeuille een beetje defensiever. Dus allemaal zijn die satellieten, kan je allemaal mee spelen om wat extra rendement te proberen te genereren. Ook kan je dus trends, hè, wat ik in het begin zei, bepaalde trends. Bijvoorbeeld bij de Rabobank zitten ze heel vaak in die robotica sector, cybersecurity. Je kan dus op basis van demografie, je kan op basis van gezondheidszorg, groene energie, allemaal apart specifieke deelsectoren of trends die je kan toepassen. Alles kan, zolang de kern maar stabiel is. Maar stel dat jij een risicoprofiel hebt die neutraal is, ja, dan is jouw kern gebaseerd op neutraal. Dus dan heb je bijvoorbeeld 70% of 75% van je vermogen zit dan in een 50-50 portefeuille. 50% aandelen, 50% obligaties. En daaromheen kan je wat extra, kan je met 25% van je vermogen, kan je wat extra gaan bouwen. Dat zijn die satellieten. Nou, luister nog een keer of google het even. Dan kan je het ook zelf lezen als het ingewikkeld is. Maar ik hoop dat je er hier weer wat aan hebt. In ieder geval dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel, het is geen direct beleggingsadvies en als op basis van persoonlijke openbare informatie. Tot de volgende week.